We kunnen dus de Bijbel openslaan op Richteren 6, vers 11 tot 32. Richteren 6, vers 11 tot 32. Toen kwam de engel des Heren en zette zich onder de terebint te Ofra, eigendom van de Abizrit, Joas, terwijl dien zoon Gideon bezig was in de wijnpers tarwe uit te kloppen, om die voor de Midianieten in veiligheid te brengen. De engel des Heren verscheen hem en zei tot hem, De Heer is met u, hij dapper held. Maar Gideon zeide tot hem, Och, mijn Heer, indien de Heer met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Waar zijn dan al zijn wonderen, waarvan onze vaderen ons vertelden, als ze zeiden, heeft de Heere ons niet uit Egypte gevoerd? Maar nu heeft de Heere ons verstoten en ons prijsgegeven aan de greep van Midian. Toen wendde de Heere zich tot hem en zeide, Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midian. Ik zend u immers. Maar hij zeide tot hem, Och Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het geringste in Manasse en ik ben de jongste van mijn familie. En de Heere zeide tot hem, Ik ben met u, daarom zult gij Midian verslaan, al was het één man. Toen zeide hij tot hem, Indien ik genade in uw ogen gevonden heb, geef mij dan een teken, dat gij het zijt die met mij spreekt. Ga niet van hier weg, voordat ik bij u terugkom en de gave die ik ga halen, voor u neerleg. En hij zeide, Ik zal blijven, tot gij terugkomt. Toen ging Gideon naar binnen en bereidde een geitenbokje en ongezuurde broden van een efa meel. Het vlees deed hij in een mand en het vlees nat in een pot, en hij bracht het hem onder de terebint en zette het hem voor. De engel God zeide tot hem, Neem het vlees en de ongezuurde broden en leg ze op deze rots en giet het vlees nat uit. En hij deed dat. Toen strekte de engel des Heren de staf die hij in zijn hand hield uit en raakte het met het uiteinde het vlees en de ongezuurde broden aan. En vuur steeg op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde broden. Daarop verdween de engel des Heren uit zijn zicht. Toen begreep Gideon dat het de engel des Heren was, en hij zeide, Wee mij, heren, want ik heb de engel des Heren gezien van aangezicht tot aangezicht. Doch de Heren zeide tot hem, Vrede zij u, vrees niet, gij zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heren en noemde dat De Heren is vrede. Het staat tot op de huidige dag nog in Ofra der Abizriten. In die nacht, nu zeide de Heere tot hem, neem een stier van uw vader, namelijk de tweede stier van 7 jaar, haal het altaar van Baal, dat van uw vader is, omver en houd de gewijde paal om die daarbij staat. Bouw dan een altaar voor de Heere, uw God, op de top van deze versterkte plaats. Breng het in gereedheid en neem de tweede stier en offer hem als brandoffer met het goud van de gewijde paal, die hij zult omhouden. Toen nam Gideon 10 mannen van zijn knechten en deed zoals de Heere hem gezegd had. Omdat hij dit echter uit vrees voor zijn familie en de mannen van de stad niet overdag wilde doen, deed hij het 's nachts. Toen nu de mannen van de stad in de vroege morgen opstonden, zie, toen was het altaar van Baal afgebroken, de gewijde paal die erbij stond, was omgehouden en de tweede stier geofferd op het altaar dat er was gebouwd. Ze zeiden tot elkaar, wie heeft dit gedaan? En toen zij een onderzoek instelden en navraag deden, zeiden men, Gideon, de zoon van Joas, heeft dit gedaan. Daarop zeiden de mannen van de stad tot Joas, breng uw zoon naar buiten. Hij moet sterven, omdat hij het altaar van Baal heeft afgebroken en de gewijde paal omgehouden die erbij stond. Maar Joas zeide tot allen die bij hem stonden, wilt gij voor Baal strijden? Wilt gij hem helpen? Wie voor hem strijdt, zal deze morgen ter dood gebracht worden. Indien hij een god is, laat gij voor zichzelf strijden, nu iemand zijn altaar neergehaald heeft. En men gaf hem op die dag de naam Jerubbaal, daar men zeide, Baal strijden met hem, nu hij diens altaar afgebroken heeft. Tot al. Vroeger, als ik een jaar of 5 was, zoiets, en mijn broer 2,5 jaar toen, mochten we een keer naar onkel Eddie en tante Mireille. Goh, dat was tof. Dat was heel chic. Ja, we zagen daar naar uit. Mijn ouders moesten weg. Dat weet ik niet meer nou wat dat was. Dat is al een eindje geleden. ze waren weg, dus wij gingen gaan slapen naar onkel Eddy. En ja, het was al laat in de avond geworden. Tante had de bedjes gereed gemaakt, beneden, bij de warme stoven. En ja, we mochten daar slapen. Het was heel aangenaam geweest die avond, dat weet ik nog. Tot dan de lichtjes uitgingen. Het was dan allemaal donker en nog juist zo. Fonkeling van het hout in de haard dat ik was zien. Maar mijn broer was like, niet zo op zijn gemak. Hij was eigenlijk bang. En ik zeg, ik ga hem een beetje dichter leggen. Misschien gaat het helpen dat hij gaat stoppen van ween. Maar dat hielp like, niet veel. Ja, ik al mijn courage topen gerakeld. En naar boven dan ook een Eddy. Met een grote hertentunnel, ik ben hem stoon. Mijn broer is benauwd, wij. Dus je kunt een lichtje aansteken. Ja, onkel Eddy uit zijn nest, zijn ogen half open, mee naar beneden. Ja, ik kon een lichtje aansteken. En dan stak dat lichtje aan binnen een aquarium. Ah ja, het was al een beetje beter. Het was al een beetje bedaard. En ach, ik ben alle 10 minuutjes later, zit met de staren tot aan zijn ogen bijna dicht van. En zien we daar opeens een spinnen van, echt waar, 20 centimeter gerotte. Een reuze spinnen. Maar man, ik kan gewoon denken wat dat er toen gebeurde. De stemband deed serieus hier en daar later. Dat was enorm. Zo, dus, onkel Eddy, hup, drrr, naar beneden. Wat is er? Wat kijk, onkel Eddy, door een hele grote spinnen. Ah ja, hij kijkte zo, lachte ik zo met zijn ogen af. Nee, dat was een spinnen van juist hetzelfde centimeter groot. Dat was natuurlijk het effect van het lampje, hé, met de schaduw op de muur. Dat was, en als ik er zo op nadenken zou, is dat wel redelijk wat voor schutstaan dat je dan doet, dat ze zeggen. Maar ja, kijk, tot op de dag van vandaag is dat mij redelijk helder voor de geest gebleven. En vroeger kostten we er nog redelijk wat mee lachen, want dat verhaaltje kwam iedere keer terug als we hem zagen. Zo dus ja, dat was dus dat verhaaltje. Nog iets is, ik weet niet als jullie dat herinneren, maar vroeger als we klein waren en we moesten alleen naar boven en het licht op de gang was gesprongen, dat was allemaal donker. Dat was met een klein hartje naar boven en zo rap mogelijk de trap op. En zo rap mogelijk, hup, onder de dekens. Omdat ik dacht dat er iemand achter mij zat. Of was dat alleen ik? Dank u ook. Dus, ja. Angst, dat is ons niet vreemd. En daarom moet dat niet altijd in directe vorm zijn. Like een groot leger dat afkomt in oorlogstijden enzovoort. Dat kan ook bijvoorbeeld zijn, ja, een groot wild dier dat om een keer voor je passeert, in de wildernis of zo. Een leeuw, kan ook. Kan ook gewoon duisternis zijn. Of rare geluiden. Dat kan variëren. Een Franse leraar, een zekere Montaigne, formuleerde dat zo. Mijn leven is gevuld met allerlei soorten afschuwelijke rampen, waarvan de meeste nog nooit gebeurd zijn. Dat was wel. Even lachen. Maar zo is het nu eenmaal met angst. Het zijn niet de dingen die gebeuren, het zijn de dingen die we ons inbeelden, die kunnen gebeuren. Die verontrusten ons en maken ons angstig. De angsten die we ons inbeelden, kunnen ons kapot maken, mentaal doen instorten, ofwel je kunt er nog depressief van worden. Angst kan bijvoorbeeld een toeval zijn van het moment. Stel je voor, de meeste vrouwen gaan dat wel herkennen. Klein voorbeeldje, je bent aan het stofzuigen, en om een keer van onder de kast, wow, een grote spin. Rood kabal, help. Dan moet de grote, sterke, onbevreesde man afkomen om het grote gevaar uit de weg te helpen. Hé? En 10 minuten later is dat terug allemaal vergeten. Angst kan ook langdurig zijn. Bijvoorbeeld jongeren die de uitslag verwachten van een laatste groot examen of een thesis. Of in afwachting van een groot openbaar examen. of de uitslag van een bloedonderzoek. Angst kan ook chronisch zijn. Mensen die bijvoorbeeld een job verloren zijn, weten dat de arbeidsmarkt goed gevuld is en er weinig kans is om in dezelfde sector dezelfde job terug te kunnen herbeginnen. En al die rekeningen moeten betaald worden. Gas, elektriciteit, water, leningen enzovoort. En je staat op het punt om alles te verliezen wat je hebt. En er is in de verste verte geen werk. Of de angst om te horen te krijgen dat de dokters alles gedaan hebben wat dat ze konden, maar dat toch is uitgezaaid. En dat je maar beter gewoon huis kunt maken. Natuurlijk voorziet Gods woord ons in verbazingwekkende herinneringen over de liefde dat hij heeft voor ons en over de verlossing die ons deel is geworden. Zoals bijvoorbeeld in Psalm 34, vers 2 tot 5. Ik wil de Heere ten allen tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond. In de Heere beroemen zich mijn ziel, laten de ootmoedigen het horen en zich verheugen. Maak met mij de Heere groot en laat ons tezamen zijn naam verheffen. Ik zocht de Heere en hij antwoordde mij. Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Dat was David, die op de vlucht was voor koning Saul en hij stond al geseind over heel het land. En wees maar gerust dat David vreesde voor zijn leven. Ik zocht de Heere en hij antwoordde mij. Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zijn angst was niet gevormd door een verbeelding of iets dat hij zich inbeelde, maar dat was serieus reëel. En waarom is het zo dat we niet altijd de verlossing ervaren om niet angstig te zijn? De tekst van deze morgen had enorm veel te zeggen over angst. Het verhaal van Gideon bezet de centrale plaats in het boek van Richteren. Het is een verhaal over angst. Angst die hier wel degelijk in de spotlight staat. En in het bijzondere hoofdstukken 6 en 7 vinden we al 6 referenties die letterlijk spreken over angst. En nog meer voorbeelden. Al staat het woord niet letterlijk in de zin, maar wordt de realiteit wel ervan beschreven. In de rest van het boek komt angst maar 4 keer voor. Hoe beantwoordt Yahweh de angst van het volk en in het bijzonder dat van Gideon? We zien dat volk in vers 2 zich terugtrakt in rotsen en spelonken uit angst voor de Midianieten. Misschien kun je het inbeelden hoe erg dat ook was, dat er aan toe ging, uit je huis gezet zijn of je tent. Meestal waren het dan al wel huizen. Maar ja, om te moeten gaan leven in rotsopeningen waar dat vleermuizen, spinnen, slangen, schorpioenen wonen. Maar zo is het nu eenmaal met angst. De grotere angst overtreft de kleinere angsten. De grote angst hier is Midian. Wat dat leger kon aanrichten was veelmaal groter en veelmaal erger dan het feit dat ze moesten attent zijn voor de lokale huisdieren in de rotsen. En zoals ik al gezegd heb in mijn vorige boodschap, weten we dat de Midianieten kamelen gebruiken in hun leger. Die dieren kunnen voor een uur aan een stuk 40 km per uur lopen en in een aanval 60 km per uur. Ze waren zo getraind dat er 2 personen konden opzitten die pijl en boog bedienden. Vandaar de vergelijking dat ik maakte over, met de soort van een tank. Dat van vandaag. Als je zo'n beest op je ziet afkomen en dat weegt een ton, een kameel, dat komt op je afgedragen. Dus ik denk wel dat je voor minder je broek zou vullen als het dichter komt. En het ging niet over 1 of 10 of 100 kameel, er waren er zoveel dat ze niet te tellen waren. Er staat, want zij trokken op met kudden en tenten en zij kwamen, talrijk als springhanen, ze waren niet te tellen, zij, nog hun kameel. In vers 7 zien we niet alleen de angst dat volk ervaart, maar ook de angst dat Gideon ervaart. Toen kwam de engel des Heeren en zette zich neer onder de terebinte Ofra, eigendom van de Abizrit Joas, terwijl diens zoon Gideon bezig was in de wijnpers tarwe uit te kloppen om die voor de Midianieten in veiligheid te brengen. Ook Gideon, onze dappere krijger, is bang voor de Midianieten. Hij is bang omdat ze hem zo zien en daarom kruipt hij in de wijnpers om tarwe te kloppen met een klein stokje. Gideon, zijn angst, wordt ook weer spiegeld in zijn roeping wanneer de engel van God hem ontmoet. En dat kunnen we merken door wat Gideon antwoordt in vers 13. Maar Gideon zeide tot hem, och meneer, indien de Heer met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Waar zijn dan al zijn wonderen, waarvan onze vaderen ons vertelden, als ze zeiden, heeft de Heer ons niet uit Egypte gevoerd? Maar nu heeft de Heer ons verstoten en prijsgegeven aan de greep van Midian. Wat dat Gideon hier eigenlijk vraagt is, waar is de God van de Exodus? Al die wonderen die beschreven staan, in de tijd dat volk in Egypte was, waar zijn die nu? Wanneer we ze eigenlijk echt wel kunnen gebruiken? De engel antwoordt Gideon, al wel waarschijnlijk serieus verbaasd geweest, denk ik. De engel antwoordt Gideon, dat de God van de Exodus wel is en levend is. En op de koop toe, Gideon, jij bent de nieuwe Mozes. En de engel zegt, ga heen in deze kracht en verlos Israël uit de greep van Midian. Ik zend u toch? Nu is dat jou, Gideon, zegt God. En Gideon antwoordt, het is een grapje zeker? Och heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het geringste in Manasse en ik ben de jongste van mijn familie. De ironie in dit stukje komt eigenlijk niet verrassend over als we de roeping van Mozes kennen. Gideon bewijst hierbij dat er geen enkel verschil is tussen zijn roeping en die van Mozes. Exodus 3, vers 11. Maar Mozes zeide tot God, wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordt Gideon juist op dezelfde manier zoals dat hij Mozes antwoordde. Hij zegt, ik ben immers met u. Ik ga mij zijn, Mozes. Ik ga mij zijn, Gideon. Dat is het antwoord wat ze allebei kregen. Het doet er niet toe wie dat je bent. God zegt, awa, Gideon, come on, hiekut, kerel. Kijk een keer in de spiegel. Grote gespierde man. Je hebt charisma. Nee, het is hij wel. Je bent een loser. Maar ik ben met je. En dat maakt het hele verschil. Maar dat maakte niet echt het verschil voor Gideon. De angst sloeg hem rond zijn oren. Wat is nu Gods remedie tegen overweldigende angst? Wat is Gods oplossing voor angst? Is het zo dat God op een miraculeuze manier direct kan verwijderen en zeggen dat we maken dat we het niet meer kunnen voelen? Nee. Als we de tekst aandachtig lezen, is moed of courage, dat ze hier zeggen, niet de afwezigheid van angst, maar het is de aanwezigheid van iets dwingender dan angst. Eerder de aanwezigheid van iets dat ons kan helpen de angst te overwinnen. En er zijn twee dingen dat God aan Gideon leert. Ten eerste, wie God is. En ten tweede, wie God niet is. Om tot de geruststelling te komen van wat God zegt, ik ben met jou, dat hangt af van wie God is voor jou. Als je niet verlost geraakt van je angsten en je toevlucht niet kan vinden bij hem, is het omdat je niet weet wie dat God is, of hem niet genoeg kent, die zegt tegen jou, ik ben met je. Of is het omdat je weet wie dat God niet is. Je toevlucht is dan alles behalve God. Maar dat zal je altijd teleurstellen. Laten we eens kijken hoe dat God zichzelf hier identificeert. Hoe hij zich laat tonen wie dat hij is. Het is zo dat God ons laat zien dat hij zelf veel meer te vrezen is dan de vijand. Meer dan dat we bang voor zijn van een persoon of is nu een situatie. Veel meer dan alles wat dat we maar kunnen inbeelden. Het is niet een populair onderwerp onder ons christen, maar het is noodzakelijk dat we weten wat dat is. Hem vrezen in de juiste zin van het woord. Jezus zegt het ook in Lucas 12, vers 4 en 5. Ik zeg u, mijn vrienden, vrees niet hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Ik zal u tonen wie hij vrezen moet. Vrees hem die nadat hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, ik zeg u, vrees hem. Jezus had juist de discipel gezegd wat dat er een komen, allee, te komen staat gebeuren. Dat ze gaan moeten terechtstaan. Dat ze zelfs zullen gemarteld worden en gedood worden. En Jezus zegt hen, je moet niet bang zijn. Deze dingen moeten gebeuren. Maar wees niet bang voor hen die jullie lichaam kunnen doden en daarna niks mee kunnen doen. Maar ik zal jullie tonen wie dat je wel moet vrezen. Vrees niet voor wat dat er kan gebeuren met jullie. Door mensen, wat dat ze doen. Maar vrees hem die het laatste oordeel velt. We moeten degene vrezen die alles in handen heeft. De God die heeft om die 5 mussen. Zoals dat we verder kunnen lezen in Lucas 12. De God die weet hoeveel haren dat er op ons hoofd staan. Gaan wij niet zoveel mussen te boven? God bepaalt alles. Alles is in zijn hand en alles is van hem. Dat is de God dat we moeten vrezen. In de Bijbel zien we het woordje vrees ook in tegengestelde zinswijze gebruikt. In de Nederlandse taal komen we dat ook tegen. Bijvoorbeeld als we zeggen, amai, dat was wel een gek liedje. Maar wat wil ik nu zeggen? He? Was het juist een raar liedje? Of was het een heel goed liedje? En dat komen we ook tegen met het woordje vrees of vrezen in de Bijbel. Exodus 20, vers 20. Maar Mozes zeide tot het volk, vrees niet, want God is gekomen om u op de proef te stellen, en opdat er vrees voor hem over u komt, dat gij niet zondigt. God wil niet dat we bang zijn van hem, maar hij wil dat we naar hem opzien, of hem bewonderen. We moeten hem vrezen, alsof dat we iets zouden zien die enorm adembenemend is. Bijvoorbeeld een van de wereldwonderen. Ik weet niet als iemand weet wat dat de Grand Canyon is. Dat gaat wel niet vreemd zijn, zeker. De grootte ervan kun je niet in één keer vatten. Het is zo overweldigend. Als je dichterbij komt te staan op een plek, dat je er al redelijk veel van kan zien, is niet zo dat je bang zit voor ervan te vallen of van te vallen. Het is eerder iets wat dat je er naartoe lokt. Die zegt van, ik wil er veel meer van zien. Het is zodanig schoon. En je vergeet dat het mogelijk is voor ervan te vallen. Het is als het ware, je valt als het ware in diep ontzag voor wat dat de Heer gemaakt heeft. En voor hemzelf. In het Oude Testament is onze vrees gebaseerd op de liefde voor God. Psalm 33, vers 18 zegt, zie, des Heeren oog is op hen die hem vrezen, voor hen die hopen in zijn onfeilbare liefde. Bij deze kunnen we ook een welbekend vers beter begrijpen. Spreuken 1, vers 7. Een welbekend vers die zegt, de vreze des Heeren is het begin der kennis, de dwazen veracht de wijsheid en tucht. De vreze des Heeren betekent dus niet een gezonde portie angst hebben voor de Heeren, maar veel eer ontzag hebben, respect en koesteren met alles wat je bent, en alles dankbaar zijn, hem gehoorzaam zijn, en veel meer daarvan willen bevatten. En dit alles niet uit angst, maar uit liefde. Dat eventjes terzijde. Om terug te komen, onze angst is gebaseerd in de hoop van zijn liefde. Psalm 130, vers 3 tot 4 zegt, als gij, Heere, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Als jouw vrees of ontzag voor hem, voor de Heere, komt vanuit de kennis dat hij vergeving schenkt, dan heb je de juiste soorten vrees voor hem. We hebben 2 soorten angsten. Wereldse angst, dat God iets zou kunnen doen om ons te bedroeven. En met een 2e soort angst, goddelijke angst, dat wij iets zouden doen om God te bedroeven. En inderdaad, hoe meer dat we van God houden, hoe angstiger dat we gaan worden om onze redder te bedroeven, die voor ons zijn leven aflegde. In Johannes 4, vers 18 zegt, er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit, want de vrees houdt verband met straf, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Dat gaat wel degelijk over het woordje angst, bang zijn. Als we hem waarlijk lief hebben, echt lief hebben, dan moet men van niks meer bang zijn. Als we naar hem opzien, verdwijnt de angst en komt hoop in de plaats, uit liefde voor hem. die Josias dat lief had. Zijn er soms moeders onder ons die bang zijn van slangen? Niemand. Oh, mooi zeg. Allee, eentje. Dat is goed. Dat, beeld je in dat je nog kleine kindjes hebt die in de wieg liggen. En om een keer komt er daar een slangetje gekropen. Of een slang zijn ook. wat zou je doen? Maken dat je kindje in veiligheid komt. Heel juist, hè. Dat is zo normaal om dat te zijn. Dat ziet, ja, dat is lekker normaal om dat van te klappen. Maar is dat wel normaal? We zien dat de volmaakte liefde, echte liefde, de angst voor de slangen verdrijft. De angst is er wel nog, dat is niet weg. Maar ze wordt overheerst door de moed dat we opbrengen uit liefde voor dat kind. En als we God vrezen en lief hebben, zul je zijn beloften geloven. En zul je zijn stem horen. En al die stemmen die we in onze gedachten hebben over angst, gaan verdwijnen. Ik weet niet of er iemand al de film Narnia gezien heeft. De eerste wil ik toch zeggen. Nou, ja, die in Juste Christophe. Dat is een film, voor de mensen die het nog niet weten, een film gebaseerd op een boek van C.S. Lewis, waar vier kinderen een onbekende wereld binnenvallen, eigenlijk letterlijk, op hun rug. En daar spreken de dieren. Met de leeuw die Christus symboliseert, en de ijsheks, koningin, die de tegenstander speelt. En opeens vraagt het kleinste meisje Lucy aan meneer Bever. Meneer Bever, is Aslan wel veilig? Aslan, de grote leeuw, is die wel veilig? En meneer Bever antwoordt, ben natuurlijk niet. Maar hij is goed. Hij is de koning. De leeuw van Juda, wiens stem is zoals de brul van een leeuw. Stel je voor dat hier vanmorgen op z'n dooi gemakken een leeuw binnenkomt. En dan zet hem hier van voor en... Dat zullen we allemaal zeggen op allemaal stil. De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere hier heeft gesproken, wie zou niet profiteren? Hè? Als hier van voor een leeuw zou staan brullen, wie zou nog denken aan zijn angst voor zijn bloed het slaan dat nu wel in? Of wie gaat nog pezen aan de moeilijke examen de dag erachter? Je moet er donder op zijn, niemand gaat nog op die futiliteiten zitten pezen terwijl dat er hier een levensgevaarlijke leeuw staat te brullen. Zo is Gods woord. En de Heer Jezus, de leeuw van Juda, die zegt in Matthäus 6, vers 33, maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid, en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Je moet niet verontrust zijn of bang zijn voor andere zaken, zegt de Heer Jezus ook in zijn bergrede. In Johannes 14, vers 18 staat er, ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom tot u. We moeten onze angsten ook en onze problemen ook nooit meer alleen doorstaan. Johannes 14, een beetje verder, in vers 23, staat er, Jezus antwoordde en zeide tot hem, indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren, en mijn vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen, en bij hem wonen, en betere vertalingen zijn, en in hem wonen. Dat vind ik dat prachtig geworden. Als je gezondheid erop achteruit gaat, hij is bang voor nutslag van de dokter. Weet dat je er niet te veel aandacht gaat aan schenken als je luistert naar de brul van de leeuw. Hij overtreft alles. Als je luistert naar de brul van de leeuw, moet je niet meer bang zijn. Hij zelf zegt, ik ben de opstanding en het leven die naar mij luistert zal leven, al is hij gestorven. Johannes 11, vers 25 tot 26 zegt dat. Wie is God? Gideon ontdekt wie dat God is wanneer dat de engel van God bij hem verschijnt. En zijn staf neemt en de rots aanrakt en het vuur ontbrandt en verteert de zevenjarige stier. Nu, even terzijde, die zevenjarige stier, waarom moest dat de zevenjarige stier zijn? Dat symboliseert de tijd dat Midian hen onderdrukt had. Het tijdelijke wonder in heel het verhaal is niet de bevrijding van Midian, maar de verlossing van de schuld van zonde. God, hij heeft in Christus Jezus het probleem van de zonde overheerst en verwijderd, zodat we nu tot hem kunnen komen, tot de Vader. We zien dat Joas, Gideons vader, een offeraltaar had en een gewijde paal voor de afgoden. En zich eigenlijk schuldig maakte aan dat wat de Heere God hen ervoor verwittigd had. Hun en heel het volk, bij het binnenvallen van het land. Namelijk, geen andere goden te dienen. Joas is wel degelijk iemand die de Heere God diende, maar toen ook wel nog een paar andere goden diende. En dat is het probleem. Twee heren dienen, iedereen weet dat dat niet klopt. En zoals dat maar goed weten, zijn wij verbonden met de Heere als bruid en bruidegom. Een verbond van bruid en bruidegom, minnaar en minnares, dat klopt niet. Dat doet geen stand en het bestaat niet. Voilà. Het is tien of het is tender. Het moment dat je een andere God dient, had hij onteleurstaan. En wat zijn nu die idolen? Die idolen, dat is alles waarop je je vertrouwen stelt, behalve God. Je vertrouwt erop voor je ultieme veiligheid, en je vertrouwt er je hele betekenis van leven aan toe. En het wordt jon alles. Voor het volk Israël was dat Yahweh en Baal. Maar Baal die doet niks. Hij kan niet zien, hij kan niet spreken, hij kan niet horen. Meer dan een beeld van een stier is hij eigenlijk niet. Hij is een verzinsel van waardeloze hoop. Zo dus, Baal moet verdwijnen. Vers 25 en 27. En die nacht, nu zei de Heere tot hem, neem een stier van uw vader, namelijk de tweede stier van 7 jaar. Haal het altaar van Baal, dat van uw vader is, omver en houd de gewijde paal om die erbij staat. Bouw dan een altaar voor de Heere, uw God, op de top van deze versterkte plaats. Breng het in gereedheid en neem de tweede stier, offer hem als brandoffer met het hout van de gewijde paal die gij zult omhouden. Toen nam Gideon 10 mannen van zijn knechten en deed zoals de Heer hem gezegd had. Omdat dit echter uit vrees voor zijn familie en de mannen van de stad niet overdag wilde doen, deed hij het 's nachts. Welke is jouw God die moet concurreren met de enige echte God die je geschapen hebt? Misschien is het de God van uiterlijk. Iedereen moet me aantrekkelijk vinden, dus ik doe er alles voor. Maar wat doe je als de rimpels komen? Botox? Ik ben al redelijk veel van die zulke scharminkels gezien. En eerlijk gezegd, ik zie de rimpels toch liever dan... Oké, we weten wel. Besluit, andere goden zullen je falen. Ze stellen je taken teleur. Geld, ligt daar de zekerheid van je leven. Een mooie positie op het werk. Vertrouw je daarop? Vul zelf maar in. De opdracht van Gideon was het verwijderen van idolen, de afgoden. Waarom een stier moeten offeren op het altaar die gemaakt was van een afgebroken afgod? De stier was dus een afbeelding van Baal. Ik zeg het zo heren. Baal op de brandstapel, als ik het zo heb moeten zeggen. Het is een symbool voor het verwijderen van een valse god die niet kan opkomen van zichzelf. Of niks doet, niks hoort, niks ziet. En waarom is het een symbool? Omdat je niet iets letterlijk kan doden die al dood is. Het zou wel een serieuze indruk laten als Gideon dat hier doet, zien we verder. Het is alsof dat we bijvoorbeeld naar India zouden gaan, een koe op een altaar leggen en in de fik steken. Dan heb je wel een serieus probleem. Een koe is in India een hele beest, hè? Dat is niet echt een goed idee, geloof me maar. Gideon wist dat hij een doelwit zou worden als hij dat zou doen. De man van de stad zouden hem doden als ze te weten komt. Ja, tuurlijk. Maar daar komt Joas, de vader, to the rescue. Joas kon weer zien. Hoe was het? Was Joas blind? Natuurlijk was hij blind. Hij was geworden als de afbeelding van Baal, namelijk doof, stom en blind. Joas had opgemerkt dat Baal niks deed als vergelding op het offer van Gideon en de zevenjarige stier. En Baal deed ook niks als zijn altaar afgebroken werd. Die Baal ook niet. Die deed niks. Joas zag terug. Hij zag dat Yahweh de enige en echte Heer en God was. En hij neemt het op voor zijn zoon. Joas weet dat Yahweh meer te vrezen is dan Baal. Vers 31. Maar Joas zeide tot allen die bij hem stonden: wilt gij voor Baal strijden, of wilt gij hem helpen? Wie voor hem strijdt, zal nog deze morgen ter dood gebracht worden. Indien hij een god is, laat hij voor zichzelf strijden, nu iemand zijn altaar heeft neergehaald. Indien hij een god is. Maar dat is juist. Joas had ingezien dat Baal geen god is. Baal kan zichzelf niet redden. Hoe zou hij jou redden? En dat geldt voor eender welke afgod. God, Yahweh, is de enige echte God. Die spreekt tot zijn kinderen en luistert. Die ze heeft wat dat ze nodig hebben. Die hen lief heeft. Die hen helpt in situaties en nooit teleurstelt, maar vreugde heeft aan hem, aan hen die hem vertrouwen. Wat Gideon ons voordoet, is in een enorm groot vertrouwen op God. Was hij bang? Tuurlijk was hij bang. Maar het verschil zit in hem wie dat we meest moeten vrezen. Gideon zag op naar God. Hij vreesde hem met alles wat hij was en alles wat hij is. En hij overwon de angst, omdat hij zag wat dat voor hem lag. Zijn hoop was gebaseerd op de Heere God. De hoop was gesteld op de brullende leeuw van Juda. De Heer Jezus kende ook angsten, doodangsten zelfs. Zweet in de vorm van bloeddruppels. In de hof, remember? Hij zocht zijn toevlucht tot de Vader. Hij vertrouwde zijn Vader en zag ook op wat er voor hem lag. Angst verandert in hoop en vreugde als we zien op hem die dit alles bewerkt heeft. Amen.